Hier kunnen we de schrift al openen bij het laatste Bijbelboek, Openbaring van Jezus Christus. We gaan een stukje lezen uit het derde hoofdstuk straks. Ik ben de afgelopen week nog wat meer bezig geweest met die zeven brieven die gericht zijn aan de zeven gemeentes. Dat had alles te maken met dat ik vorige week in de pannen moest spreken en dan had ik de brief aan de gemeente van Efeze behandeld. Maar ik was daar blijven in verder gaan. En er was ook iets in de afgelopen week die mij eigenlijk stimuleerde om daar vanmorgen iets meer over te zeggen, namelijk over de brief die gericht is aan de gemeente in Philadelphia, waar we straks uit zullen lezen vanaf vers 7 tot vers 13. Maar mijn aandacht werd vooral getrokken afgelopen week. Er is al een tijdje terug dat er opnieuw een reeks loopt op één, een reeks die mijn vrouw heel graag ziet, met Arnoud Houben rond de Noordzee. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Dat is eigenlijk een vervolg of een tweede tocht die hij maakt met zijn vrienden. De vorige was de ganse frontlijn die hij afliep. Vanaf Nieuwpoort vertrok hij tot, ja, tot in Italië ergens zeker uiteindelijk, de ganse frontlijn, maar dit jaar vertrok hij vanuit Oostende en trekt hij eigenlijk volledig rond de Noordzee. Ondertussen heeft hij al de oversteek gemaakt van Calais naar Dover en is hij ondertussen aan de grens van Schotland gekomen, via de oostkust. En dan is het plan om niet in Schotland te blijven, maar over te steken naar Noorwegen en zo helemaal terug te komen. Nu, waarom vertel ik u dat? Ja, mijn vrouw wil dan dat ik naast haar zit en meekijk. Maar moet je allemaal niet doen om je vrouw te behagen ondertussen, hè? Maar goed, liever dat dan dat ik zou moeten meekijken naar familie of thuis of zoiets. Dat zou ik een hele ramp vinden. Maar soms zijn er wel interessante dingen te zien. En wat hij mij voornamelijk, ja, toch wel ergens een beetje choqueerde, was wat er gebeurt aan de oostkust in Engeland. Ik denk een paar honderd kilometer onder de grens met Schotland. Je weet, in Engeland heb je van die hoge kusten. Als je in Dover aankomt, heb je die krijtrotsen. Dat is heel hoog. Wel, daar langs de oostkust zijn er ook stukken die zo hoog zijn. Maar dat bestaat het niet uit krijtrotsen, maar is het eigenlijk aarde, om het zo te zeggen. En de laatste jaren spoelt de zee in hoog tempo de kustlijn geweldig af. Tientallen meters per jaar. En het ene dorp na het andere verdwijnt daar gewoon in de zee. Ze kwamen dus in dat gebied terecht. Ik vond het een heel raar zicht. Ik kreeg een bovenaanzicht, hij ging dat kamperen. En je kent dat, hè? Die weggetjes die zo op een camping doorlopen. En dan staan links en rechts tenten en caravans. Ja, wel, ja. Dan zag je dat weggetje lopen, dat was het onderbroken. Langs de ene kant had je nog tenten staan en kampeerwagens. En aan de andere kant was de zee geworden ondertussen. Heel vreemd. En dan bezochten ze ook een dorpje. Of wat er nog van overbleef. En natuurlijk waren alle jonge mensen daar grotendeels weggetrokken, omdat er ook geen toekomst was. Maar de ouderen, die bleven daar. En ja, wat hun toekomst zou brengen, was heel onzeker. Hoe lang ze er nog zouden kunnen blijven, niemand weet het. En je denkt, ja, waarom blijven die mensen daar? Maar ja, dan komt het verhaal uiteindelijk. Ja, ze hebben dat huis gekocht. Ze hebben daar heel een bestaan op gebouwd. En verkopen. Wie moet zo'n huis hebben? Ze hebben niks anders dan dit. En dat deed mij denken aan de situatie hier in Philadelphia. Philadelphia was zwaar getroffen geweest door een aardbeving, ik dacht in 17 voor Christus. En men had ondertussen wel die stad terug opgebouwd met heel veel moeite. Zelf hadden ze niet de middelen ervoor. Het was de keizer van Rome die besloot om hen geen belastingen meer aan te rekenen en middelen te voorzien. Keizer Tiberius uit mijn hoofd gesproken, als ik me niet vergis. En ze hadden de stad geleidelijk aan weer opgebouwd. Maar in de naloop van die aardbeving waren in de volgende tientallen jaren heel wat naschokken geweest. Zelfs de nieuwe muren die ondertussen al waren opgebouwd, ja, die vertoonden weer al scheuren. En het was een hele moeilijke tijd voor deze mensen om ook daar te leven. De helft van de stad bleef eigenlijk buiten de stad. En degenen die er bleven, gingen ofwel naar buiten gaan slapen 's nachts, omdat ze het niet betrouwden. En ik vroeg mezelf, ja, waarom blijven die mensen daar wel? Dat is eigenlijk een beetje dezelfde reden of dat je vindt hè, aan de oostkust in Engeland. Als je daar je huis hebt, als je daar je grond hebt, wat moet je naartoe? Er is maar één manier om te overleven en dat is ja, door daar zo lang mogelijk te blijven. Nu, dat kwam er ook nog bij de broeders en zusters daar, of de ganse stad. Natuurlijk, als de keizer iets geeft, dan neemt hij ook graag iets terug. En het gebied was zeer gekend. En dat was ook de reden waarom dat de mensen daar gewonnen waren. Het was zeer vruchtbare grond, maar er werd voornamelijk wijnbouw geteeld. En de keizer had er niks beter op gevonden. Hè. De graanvoorraden voor zijn legers, voedsel te voorzien, moesten aangevuld worden. En hij gaf het keizerlijk bevel om de helft van hun wijngaard om te rijden, om het zo te zeggen, en graan te planten. Nu het probleem was, wijngaarden gedijden daar goed, maar graan... En op slag werden de mensen daar ja, de helft van hun inkomen kwijt, moet je dat eens voorstellen. Dus ze waren al niet meer zo happy met de keizer die hen de middelen had gegeven om die stad op te bouwen, die hij trouwens ook een andere naam gaf. En dat is wel interessant hier, in dit gedeelte. De stad Philadelphia werd omgedoopt tot Neo-Caesarea, de nieuwe stad van Caesar. Ja. Maar dat bleek dus geen zo'n bijzondere stad te zijn uiteindelijk. Mensen waren altijd in angst voor de eerstvolgende aardbeving die zou komen. Ze kenden geen rust en het waren hele moeilijke toestanden. De gemeente die daar was in Philadelphia was ook maar een heel kleine groep mensen. En het is tot deze gemeente dat de Heer Jezus de woorden richt in hoofdstuk 3, vers 7 tot vers 13. Laten we het maar lezen. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand kan sluiten, want u hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef enigen uit de synagoge van de Satan, die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking dat over het hele aardrijk zal komen om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Wie overwint, die zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God, en hij zal geenszins meer daaruit weggaan. En ik zal op hem schrijven de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover het lezen van Gods woord. Wat meteen opvalt, denk ik, is dat de Heer Jezus ten aanzien van deze gemeente in Philadelphia eigenlijk niks op te merken heeft dat negatief is. Dat is heel zeldzaam in deze brieven. Er zijn maar twee gemeentes tot wie dat de Heer Jezus zich richt, waar hij niks negatiefs heeft op te merken. En dat is deze gemeente. En weet er iemand soms de andere? Inderdaad, Smyrna. En als je deze beide gemeentes met elkaar gaat vergelijken, dan ga je ook zien dat de situatie zeer gelijklopend is. In die zin dat beide christengemeenschappen fel te lijden hebben onder de druk van de Joodse gemeenschap in de stad. En beide steden was er een aanzienlijke Joodse gemeenschap die de christenen daar absoluut niet gemakkelijk maakte. En na alle waarschijnlijkheid waren zij, die uit die Joodse gemeenschap tot geloof gekomen waren in de Heer Jezus Christus, verstoten uit de synagoge. Ja, je weet dat de Joodse gemeenschap ten aanzien van de mensen die de Heer Jezus gingen navolgen, al heel snel hen beschouwden als afvalligen, als mensen die geen deel meer uitmaakten van Gods volk. En het is juist dat hen dat de Heer Jezus gaat spreken en zich op een bijzondere manier gaat voorstellen. Ja, ik heb u vroeger al op gewezen dat de Heer Jezus telkenmale in deze brieven zichzelf voorstelt met het oog op wat er in de gemeente eigenlijk gaande is. En zo ook hier zegt de Heer Jezus, dit zegt de Heilige, de waarachtige die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en niemand opent. Ja, dat zijn wel kostbare woorden als je ineens voor de synagoge, voor een gesloten deur staat, en als je er niet meer welkom bent. Als je gezegd wordt dat je niet langer tot Gods volk behoort. En wat zegt de Heer Jezus nu juist tot aan? Kijk, zegt hij, ik ben de Heilige en ik ben de Waarachtige. Ik heb de sleutel van David. Ik open en niemand zal sluiten. Nu om dat heel kort te houden, het feit dat de Heer Jezus zich hier voorstelt als degene die de sleutels van David heeft, heeft te betekenen dat hij degene is die de ingang en de uitgang bepaalt van wie in het koninkrijk van God behoren. Hij beslist daarover en niet die gemeenschap daar, die Joodse gemeenschap in Philadelphia. Nee, de Heer Jezus heeft de sleutels. Hij heeft de deur geopend en er is niemand die ze zal sluiten. Hij zegt, ik ben de Heilige. Nu, zij die de Marcus-studies hebben meegevolgd, die weten denk ik nog dat wanneer de Heer Jezus, ik dacht in Marcus hoofdstuk 1, voor de eerste maal in de synagoge kwam, dan drijft hij daar in de synagoge een onreine geest uit. En die onreine geest zegt, ik weet wie u bent, zegt hij tegen de Heer Jezus. U bent de Heilige van God. En toen heb ik u er ook op gewezen dat deze uitdrukking, de Heilige of de Heilige Gods, enkel maar gevonden wordt, ik dacht zo'n 20 maal, in de profeet Jesaja. Nu, die profeet Jesaja, ja, kan er niet aan doen dat het altijd over de profeet Jesaja gaat, maar die speelt hier wel een hele belangrijke rol in dit gedeelte. Niet dat ik er overal zal op ingaan, maar het feit dat hier gesproken wordt over de sleutel van David, dat kent ook zijn oorsprong in de profeet Jesaja. Jesaja 22, vers 22 uit mijn hoofd gesproken. Waarin inderdaad beloofd wordt dat een nakomeling over het huis van David zal gesteld worden, dat hij de sleutels zal krijgen van niet alleen alle rijkdommen van het koninklijk huis, maar ook van het koninkrijk. En de Heer Jezus zegt, ik ben degene die sleutels bezit. Ik open en niemand zal sluiten. En ik sluit en niemand opent. Hij beslist wie het koninkrijk van God ingaat en wie niet. En dat zijn heel belangrijke woorden voor deze mensen. Want je moet je maar eens voorstellen dat je uiteindelijk verstoten wordt uit jouw geloofsgemeenschap. Hè? Zo'n grote groep. En jij wordt buitengezet. Dan heb je toch al heel snel de neiging om te denken van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Heb ik het wel aan het juiste eind? En dan is er de Heer Jezus die zegt van, ik ben de waarachtige. Zij zijn leugenaars. Want hier wordt er contrast geschilderd. Vers 9 wordt er gezegd, zie ik geef enigen uit de synagoge van de Satan die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie je? Zij vertellen leugen. Jezus is de waarachtige. Hij wil gaan bevestigen dat zij wel degelijk behoren tot zijn volk. Dat is zo bijzonder. Kijk, wat deze mensen nodig hebben in hun omstandigheden is bemoediging. En de Heer Jezus die gaat hen toespreken en hij gaat hen enerzijds bevestigen, maar hij gaat hen ook zijn beloftes geven. Deze kleine groep mensen die tot nu toe trouw gebleven zijn in de Heer Jezus, u hebt mijn woord bewaard, zegt hij, u hebt mijn naam niet verloochend, vers 10, u hebt het woord van mijn volharding bewaard, hij gaat deze mensen bemoedigen. Ja, het is een kleine geloofsgemeenschap. En daarom vond ik het ook belangrijk om dit vanmorgen te delen. Want ook wij zijn een heel klein groepje mensen. En ik weet niet hoe je erover denkt, maar kennelijk speelt dat voor de Heer Jezus niet veel geen rol. Of dat nu een grote gemeenschap is of een kleine gemeenschap. Wat dat heel anders is dan hoe het in onze dagen tegen een gemeente of een kerk wordt aangekeken. Want als er veel volk zit, is het een goede gemeente en een succesvolle gemeente. Maar de Heer Jezus heeft wel andere normen om een gemeente af te meten. En het gaat over zijn woord. Zijn woord. U hebt mijn woord bewaard. U hebt het woord van mijn volharding bewaard. En daar wil ik toch wel even de aandacht op vestigen, want het valt mij geweldig op tijdens het overdenken van al deze brieven, dat de zaken waar er in de gemeentes, hier in Vlaanderen, heel veel problemen over worden gemaakt, soms scheidingen door ontstaan, of wat weet ik veel, of ongenoegen heerst, of ruzie over wordt gemaakt, al die dingen, schrijf ze maar één voor één op, die vind je nergens in deze brieven aan deze gemeentes terug. En dat vind ik wel heel opmerkelijk, dat de zaken waar wij ons soms zo druk kunnen overmaken, dat dat voor de Heer Jezus kennelijk niet de dingen zijn die hij zoekt of belangrijk vindt. Hij zegt, ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand kan sluiten. Want u hebt kleine kracht, hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Hij heeft een geopende deur voor hen gegeven. Ze zijn niet langer welkom in de synagoge, maar ze zijn welkom in zijn koninkrijk. Daar gaat het hem over. Hij geeft de sleutels. Niemand geeft dan macht over om die deur te sluiten. Ik alleen bezit de macht. Want u hebt kleine kracht. Ja, het is geen grote groep mensen, ze zijn niet invloedrijk. Vele bezittingen en financiële middelen hebben ze ook niet. Ze hebben kleine kracht, ze hebben weinig invloed in de maatschappij. Maar zegt hij, je hebt mijn woord bewaard en je hebt mijn naam niet verloochend. Deze mensen hielden vast aan wat hen was geleerd en gepredikt. Zij hielden eraan vast. Zij hadden zich vastgeklampt aan Jezus' woorden. En met bewaren wordt er niet bedoeld dat ze ze in de frigo gestoken hadden of in het boekenrek geplaatst hadden, maar dat ze het in praktijk brachten. Dat woord dat hen gegeven was, daar hadden ze niet alleen een hoop op gesteld, maar ze hadden dit ook eigen gemaakt. En dit woord was, zoals Paulus ook zegt, denk ik, wacht, het schiet mij nu juist te binnen, in de 2e Thessalonicenzenbrief zegt hij op een gegeven moment in hoofdstuk 2, het is in de 1e Thessalonicenzenbrief, excuseer, hoofdstuk 2, dan staat er vanaf vers 13, en daarom ook danken wij God onophoudelijk, dat u toen nu van ons het woord van de prediking van God hebt ontvangen, het hebt aangenomen, niet als een woord van mensen, maar zoals het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Gods woord is geen dode theorie. Nee, het is een werkzaam woord. Net zoals je gist in deeg steekt, dan begint die gist te werken. Je ziet het niet langs de buitenkant, maar van binnenuit is die gist dat deeg compleet aan het veranderen. Gods woord werkt. En heeft deze mensen veranderd. Ze brachten in praktijk wat hen geleerd werd. U hebt mijn woord bewaard, zegt hij, en mijn naam niet verloochend. En die beide kan je niet loskoppelen van elkaar. Eerst in negatieve zin, je hebt mijn woord bewaard en mijn naam dus niet verloochend. En in vers 10 wordt er gesproken over het woord van mijn volharding hebt u bewaard. En ik vind het zo bijzonder dat de Heer Jezus telkens spreekt over zijn woord. En als we moeten denken aan zijn woord, dan denken we allereerst aan wat ons is overgeleverd door de evangelisten toch? Daar vinden we toch Jezus onderwijs. En ik denk dat dat heel belangrijk is om ons daar toch van bewust te zijn, dat Jezus' woord, wat ons in de evangelie is overgeleverd, enorm belangrijk is. Ik ben opgegroeid in een traditie die aan de woorden van de evangelie niet zoveel belang hechtte. Het grootste deel van de evangelie was natuurlijk gericht aan Israël, en alles wat er beschreven werd, bijvoorbeeld in de bergreden, dat werd allemaal toegeschreven, dat was voor Israël van de komende dag, hè? Ouderen onder ons zullen zich dat nog wel herinneren. Maar de evangeliën hadden bitter weinig betekenis wat dat betrof. Het grootste deel van wat er gekoesterd werd als het geloof dat ons was overgeleverd, was gebouwd op de brieven van Paulus. Paulus 13 brieven, met dan nog hoofdzakelijk de Romeinenbrief als eerste, die het evangelie aan ons vertaalt. Voor mezelf ben ik erachter gekomen, en is al verschillende jaren, en ik had over laatst nog een gesprek over met een van mijn goede vrienden, die ook door omstandigheden de afgelopen jaren heel veel tijd gespendeerd heeft in de evangelie. En zijn we eigenlijk er beide van overtuigd hoe belangrijk en hoe elementair dit onderwijs eigenlijk wel is. En wil je Paulus in onderwijs en het onderwijs van de apostelen beter leren begrijpen, dan ga je eerst moeten goed vertrouwd raken met het onderwijs van de Heer Jezus. Want dat werpt een heel ander licht op wat uiteindelijk de apostelen in hun brieven ook schrijven. We kunnen dan niet genoeg ons bewust van zijn, broeders en zusters. En daarom zijn we ook ondertussen toch al meer dan 2 jaar bezig met het Marcus-evangelie. En ik hoop dat degenen die het volgen, dat ik dan toch dankbaar mee ben, dat ze daar ook de betekenis van zien en de waarde van zien. Want als er staat hier het woord van mijn volharding hebt u bewaard, dan wijst de Heer Jezus net naar zijn volharding. En in welke weg heeft de Heer Jezus volhard? In de weg van het kruis. Wat betekent dat als wij dan het woord van zijn volharding bewaren, dat wij evenals hij, ja, en hoe noemen we dat? Cruciform discipelschap, daar gaat het hier over. Cruciform discipelschap in navolging van de Heer Jezus. Ons kruis opnemen en hem achterna gaan. En wandelen volgens wat hij ons heeft geleerd, wat dit effectief ook betekent. En dat is wat dat deze mensen hebben gedaan. Zij zijn ware navolgers van de Heer Jezus in het leven van elke dag. En omdat ze uiteindelijk zo getrouw zijn woord bewaren, volharden in de weg van het discipelschap in de voetsporen van de Heer Jezus, zegt hij ook dat hij ook hen zal bewaren. Vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking dat over het hele aardrijk zal komen om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Nu, er is al heel veel over gezegd en geschreven, maar ik denk dat het duidelijk is, broeders en zusters, dat de Heer Jezus, omdat zij in zijn voetsporen treden, trouwe discipelen zijn, navolgers van hem, de Heer Jezus ook aan hen belooft van, kijk, jullie bewaren mijn woorden en ik zal jullie bewaren voor wat er uiteindelijk staat te gebeuren. Er wordt hier naar een situatie gewezen die voor deze broeders en zusters heel concreet voor hen uitlicht. Er staan er moeilijke tijden te wachten. We moeten dit niet meteen gaan verschuiven naar het einde der tijden. Trouwens, je weet allemaal, denk ik, als je al een beetje met mij de schrift gevolgd hebt, dat de grote verdrukking of de verdrukking waar dan op gedoeld wordt, dat die meteen ook al begonnen is met de komst van de Heer Jezus op aarde. Dat met zijn komst de laatste dagen zijn aangebroken. Dus dat is niet iets wat uiteindelijk nog ver in de toekomst ligt. Ja, er komt nog een climax in die periode, dat is correct, maar daar gaat het hier niet over. Zij gaan uiteindelijk in moeilijke omstandigheden terechtkomen. Maar het is wel belangrijk om te zien dat het uur van de verzoeking niet voor hen bedoeld is. Want wie wordt er verzocht? Dat niet op mijn voorhoofd, hè? Dan vers 10. Wie wordt er verzocht? Hen die op de... Aan wie zijn dat? Hen die op de aarde wonen? Naar de gedachte van het boek de Openbaring? Hen die de Heer Jezus niet erkennen. Die God niet erkennen. Ja? Doorheen het ganse boek. Dus voor hen zijn die omstandigheden die zullen komen een verzoeking. Maar wat zal er gebeuren met Gods kinderen? Voor hen zal het uiteindelijk hun geloofsvertrouwen in de Heer Jezus versterken. Zij gaan erdoor groeien. Ja? Dat is het grote contrast die hier gemaakt wordt. En ik zal u bewaren, zegt de Heer Jezus. Net zoals hij zijn volk bewaarde, toen ook die verzoekingen over Gods volk kwamen, toen ze nog in Egypte waren. Ja? Toen bewaarde de Heer toch ook zijn volk. Inderdaad, die omstandigheden, ze zaten er binnenin. Maar ze werden wel bewaard. Ja? En dat belooft de Heer ook. Nu, laat ons duidelijk zijn, het bewaren betekent hier niet dat zij fysiek ongeschonden zullen blijven. Daar had het hem hier niet over. Wat zal bewaard worden, is hun geloofsvertrouwen in de Heer Jezus. Daar had het in de kern over. Velen zien hier natuurlijk dat de Heer Jezus de gelovigen zal wegnemen uit dit uur. Maar dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. Als je even met mij meegaat naar Johannes hoofdstuk 17, dan zie je heel duidelijk, dan wordt dit woordje wat hier gebruikt wordt, dat komt nog één keer in de schrift voor, en dat is in Johannes 17, ik dacht vers 15. Ja, Johannes 17, vers 15, dan zegt de Heer Jezus, dan bidt hij tot de Vader, ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zie je dat? Worden niet uit de wereld weggenomen, nee, ze worden bewaard in de wereld, in die omstandigheden, voor de boze. Dus Jezus die kan hen bewaren in de komende beproevingen, dat is wat hij hen voorhoudt. Dus moeten zij ook op hun beurt vasthouden aan de Heer Jezus. Houd wat u hebt, zegt hij ook hier letterlijk. Zij moeten ook vasthouden aan hem. Ja, vaak wordt er gedacht van, kijk, de Heer bewaart ons, ons kan niks overkomen. En dat wordt er gewezen op Johannes hoofdstuk 10, dat de Heer Jezus zegt dat niemand zijn schapen uit zijn hand kan roven. Ja, dat is inderdaad wel waar. Maar wij hebben ook een opdracht. En dat is te blijven in Gods liefde mensen. Ga eens met mij mee naar een briefje dat je voorzeker nog niet te veel gelezen hebt, die net voor het boek de Openbaring komt. De brief aan Judas. En dan wordt er in de opening van de brief gewezen op die bewaring van de Heer. Kijk maar, laten we lezen vanaf vers 1. Judas, slaaf van Jezus Christus en broer van Jacobus aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn. En ook aan het einde van deze brief komt dat terug. Kijk maar, in vers 24. Hem nu die machtig is u te bewaren, zonder dat u struikelt en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich. Dus hier wordt over de bewaring in de Heer Jezus nadrukkelijk gesproken. Hij is machtig u te bewaren. Maar wij hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. En als je in dezelfde brief kijkt, dan zie je dat ons gezegd wordt in vers 20, maar u geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde van God. Wij moeten ons ook bewaren in de liefde van God. Dat is onze verantwoordelijkheid. En wat betekent het om u te bewaren in de liefde van de Heer Jezus, u te bewaren in de liefde van de Vader? Wel, Johannes hoofdstuk 15. Hoe blijven we in de liefde van de Heer Jezus en van de Vader? Vers 10. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard. Dat is precies een cirkeltje, we zijn weer dat we teruggekomen zijn. Zij hadden het woord bewaard en dit is ook de wijze waarop wij in Gods liefde blijven. De Heer Jezus zegt het nadrukkelijk, dat we hem lief hebben als we zijn geboden bewaren. Vers 10, als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven. Ja. Dus we kunnen niet rekenen op Gods bewaring, op de bewaring van de Heer Jezus, als wij zelf van onze kant ons niet bewaren in de liefde van God, in de liefde van de Heer Jezus. En dat betekent heel concreet dat we naar zijn woord, naar zijn geboden wandelen. Ja? Bewaren betekent heel nadrukkelijk daarin leven, wandelen. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat we als christenen niet moeten denken van, we zijn tot geloof gekomen, ons kan niks meer overkomen, zelfs al gaan we een tijd niet meer naar de kerk, of hebben we geen contact meer met christenen, ons kan niks overkomen, ja, dat weet ik nog zo niet. De schrift zegt heel duidelijk, inderdaad dat we mogen rekenen op de bewaring van de Heer, als wij zelf ons bewaren in zijn liefde. Dat is wel de voorwaarde, lieve mensen. En dat is wat de Heer Jezus hier voorhoudt aan deze gemeente, dat hij hen zal bewaren voor het uur van de verzoeking. Wat er hen zal te wachten staan, of wat er specifiek bij hen gebeurd is, weten we niet, kunnen we niet nauwkeurig zeggen. Maar één ding zegt de Heer Jezus heel nadrukkelijk, ik zal u bewaren. En daarom zegt hij ook in vers 11, ik kom spoedig. Daarmee wordt niet bedoeld in eerste zin op de wederkomst van de Heer, het is nu al 2000 jaar, de Heer is nog niet teruggekomen. Maar hij zou tot hen spoedig komen in hun omstandigheden. Hij zou hen bijstaan. En zij moesten ervoor zorgen Dat ze vasthielden aan hetgeen wat zij hadden, opdat niemand die kroon wegneemt, zegt de Heer Jezus. We hebben onze verantwoordelijkheid, die kunnen we niet wegcijferen, lieve mensen. Trouwens, wat dat zo mooi is, is dat de Heer Jezus hier nadrukkelijk te kennen heeft wie zij voor hem zijn, wat zij voor hem betekenen. Want kijk nog eens in vers 9. Zie, zegt de Heer Jezus, ik geef enigen uit de synagoge van de Satan die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Vind ik zo mooi, dat aan deze mensen het getuigenis zal gegeven worden van hun vijanden, dat Jezus hen lief heeft. De Heere verzekert hen uit de mond van hun tegenstanders, dat zij de geliefden zijn van hem. Hij wil dat zij beseffen dat zij Gods geliefde volk zijn. Want kijk wat hier gebeurt. Het gaat hier om de synagoge. Mensen van Joodse origine, die leven naar de geboren, onder het oude verbond, naar de invulling van de overlevering der ouden, die zichzelf beschouwen als Gods uitverkoren geliefde volk. En wat zegt de Heer over hen? Uw synagoge is geen synagoge ter ere van Yahweh, maar het is een synagoge ter ere van de tegenstander. En dat klinkt vreemd in onze oren, maar dat heeft alles te maken met het feit dat deze mensen de boodschap van het evangelie verwerpen. Jezus niet erkennen als degene die de sleutels van David heeft, om het zo te zeggen. En zich openbaren als vijanden van Christus. Daar draait het hem om. En dat is heel opmerkelijk, dat dan al wat dat gesproken is over Gods volk door de profeten ineens een heel andere wending krijgt. Want als er gesproken wordt dat deze uit de synagoge zich zullen komen neerbuigen aan de voeten van deze gemeente en erkennen dat de Heer Jezus hen heeft lief gehad of Yahweh hen heeft lief gehad, ja, dan kent dat zijn oorsprong in de schrift. Als je even met me meegaat naar Jesaja hoofdstuk 60, daar wil ik u even op wijzen. Jesaja hoofdstuk 60, vers 14. Daar wordt er aangekondigd door Jesaja dat in de laatste dagen, dat daar de heidenvolken zullen komen en zich gaan buigen voor Israël, wat leidt tot een waarachtige bekering en tot de aanbidding van de ene ware God, de God van Israël. Kijk maar. Ook zullen zich buigend naar u toe komen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben. Zie dan, verdrukkers. En allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voeten. En hoe zullen ze hen noemen? Stad van Yahweh, het Sion van de heiligen van Israël, Gods volk. Waar dat trouwens ook aan het eind van deze korte brief op gewezen wordt, op het nieuwe Jeruzalem. En dat is juist het merkwaardige. Het gaat hier over heidenvolken die ten aanzien van Gods volk zich zullen buigen, maar hier gaat het toch over Joden, zo kan dat nu. Ja. Maar zoals we ook gezien hebben in onze overdenkingen uit Marcus, wanneer dat Gods volk Jezus verwerpt, dan kiezen ze de kant van alle volkeren die zich niet willen onderwerpen. En dan zijn ze Gods vijanden, of is God een vijand voor hen geworden. Zij verzetten zich tegen die boodschap die ze hadden moeten ontvangen met open armen. En doordat ze die boodschap verwerpen, zijn zij niet langer Gods volk? Ze liegen, zegt de Heer Jezus. Ze zeggen dat zij godlovers zijn, hè, Joden godlovers zijn, maar ze zijn het niet. En ik zal, ja, en daar heb je de ironische vervulling, ik zal uiteindelijk maken dat zij erkennen dat jullie mijn volk zijn, het ware Israël, het Israël van God. Zij zullen tot inkeer komen en erkennen dat God u waarlijk lief heeft als Gods volk. Maar dat mag ons niet verrassen. Als je nog herinnert, toen we Romeinen hoofdstuk 9 tot hoofdstuk 11 overdachten, waarom was Paulus zo ijverig om met het evangelie naar de volkeren te gaan? Hij zelf was een van het kleine overblijfseltje dat tot geloof gekomen was in de Heer Jezus, maar hij wenste zo graag dat er een grote oogst onder de volkeren was, zodanig dat hij met die menigte aan mensen kon naar zijn eigen bloedverwanten gaan zeggen van kijk, zij hebben die eindtijdzegeningen ontvangen die voor u bedoeld waren. Kijk eens, de geest van God, die eindtijdgaven, waar jullie zo naar uitzien, zij ontvangen die. Dus hij wou hem prikkelen door een grote oogst uit de volkeren, om zo enigen tot behoudenis te leiden, zegt hij heel nadrukkelijk in hoofdstuk 11. Wel, dat is precies wat hier gebeurt. Zij zijn daar getuigen van. En moet je dat eens voorstellen, dat uiteindelijk als je zelf verworpen wordt, als je zelf miskend wordt door een synagoge waar je misschien jaren hebt gezeten, dat God dan een open deur heeft, dat het evangelie dat ingang vindt, dat zij komen erkennen, ja, jullie zijn waarlijk Gods volk en we hebben het nooit gezien. Dat is toch bijzonder. Dat is wat de Heere belooft aan hen, dat ze dit zullen ervaren. Want hij heeft een deur geopend. Het evangelie gaat zijn ingang vinden in die synagoge. Weliswaar zullen er enkele zijn, maar ze zullen een getuigenis zijn dat God waarlijk in hun midden is, dat zij Gods volk zijn. Nou, dat vind ik zo bijzonder en dat moet deze mensen enorm bemoedigen. En hij geeft hen ook de belofte dat hen een heerlijke toekomst wacht. Kijk, zegt de Heer Jezus, jullie hebben mijn woord bewaard, mijn woord van volharding hebben jullie bewaard. Ik kom spoedig, zegt de gauw wat je hebt, dat niemand uw overwinningskroon neemt, want dan gaat het hier over, het gaat over een lauweren kroon in vers 11, dat niemand uw kroon neemt. En dan belooft hij, vers 12, wie overwint, die zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. Pilaar in de tempel van mijn God. Maar dat is wel een klein probleempje. Want aan het eind van het boek, de openbaring van Jezus Christus, wat wordt er zeker niet gevonden in de nieuwe hemel en nieuwe aarde? Inderdaad. Dat wordt toch in de tempel gevonden. En waarom niet? Ja, en wij maken onderdeel uit van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en die is Gods tempel. Schepping is Gods tempel. De heerlijkheid zal de ganse schepping vervullen. En ik zal u daar tot een pilaar maken, zegt hij, in de tempel van mijn God, in die nieuwe schepping. Ja, waarom een pilaar? Wel, in hun dagen was het gebruikelijk dat iemand die de gemeenschap veel diensten had betoond, die van veel nut was geweest voor de gemeenschap, in een van hun tempels een pilaar kreeg die gewijd was aan hem, met een plakkaat op, met zijn naam op, zodanig dat hij nooit vergeten werd. En dat is wat de Heer Jezus belooft aan deze mensen. Ik zal jullie maken tot een pilaar in de nieuwe schepping. Jullie zullen voor altijd daar blijven. Jullie zijn waardevol voor mij, zoals we met de kinderen hebben overdacht vanmorgen. Want vaak natuurlijk was het zo, wanneer er zo'n aardbeving plaatsvond, en dan schoot er dikwijls van die tempels niet veel meer over, buiten die pilaren die bleven recht staan. Dat was de enige die het kon doorstaan. En dat is wat de Heer Jezus ook een beetje op zin speelt. En dan zegt hij, hij zal geen zins meer daaruit weggaan. Ik zal op hem de naam schrijven van de stad van mijn God. Ja, hoe bemoedigend moet dit voor hen niet geweest zijn. Hè? Hoeveel keer hadden ze de stad al niet verlaten, vluchtende als de aarde weer één keer begon te beven. Maar nu zegt de Heer Jezus, daaruit zul je nooit meer weggaan. Ik geef jullie een blijvende stad. Het nieuwe Jeruzalem. De naam van de stad van mijn God zal ik op hen schrijven. Ja. In plaats van Neo-Caesarea wordt dit hier, de Heere is al daar. Want zo wordt de stad van God genoemd in Jesaja 48. De Heere is al daar. En mijn nieuwe naam, zegt de Heer, zal ik op hen schrijven. En wat is Jezus' nieuwe naam? Openbaring hoofdstuk 19. De Heer der Heren en de Koning der Koningen. Jullie zijn mijn eigendom. Jullie zijn van mij. En niets kan jullie toekomst bedreigen. Dat is wat de Heere hen voorhoudt. Ik vind dat zo bijzonder dat hij aan deze mensen deze geweldige bemoediging heeft. En ik hoop dat we dat ook meepikken vanmorgen. Hoe de Heer Jezus naar ons kijkt en hoe hij verwacht dat wij inderdaad zijn woorden zouden bewaren, lieve mensen. Zijn die woorden van de Heer Jezus voor ons kostbaar? Zijn die woorden kostbaar voor ons? Verlangen we dat in onze levens handen en voeten te geven? Kan het woord in ons werken en ons innerlijk veranderen? Want dan moet je er wel mee bezig zijn, hè? Je moet het wel moeten lezen, hè? En wel biddend moeten overdenken dat de Geest van God uiteindelijk zijn werk in jou doet door zijn woord. Dan pas kunnen we zo'n gemeenschap uiteindelijk zijn. En wat de tijden ook zouden brengen naar de toekomst toe, want geef toe, in ons Europa ziet er hier ook niet zo rooskleurig uit. We weten niet waar we naartoe gaan als het gaat om omstandigheden zoals zij hier ervaren. vervolgingen die voor hen zeker zullen uitbreken. Ziet het er niet naar uit dat het voor ons ook als gelovigen beter wordt? We hebben aan onze geloofsvrijheid wordt ook steeds meer geknabbeld. Maar één ding mogen we wel weten, dat de Heere uiteindelijk met ons zal zijn. Hij zal ons bewaren. Soms kan je twijfelen aan jezelf en denken, ja, goh, moet ik in zo'n omstandigheden terechtkomen? Zou het dan bij mij niet het geval zijn dat ik de Heere in de steek laat? En dat is nu net hetgene, broeders en zusters, wat de Heere op ons hart wil drukken. Hij zal het geloof in ons bewaren. Je krijgt de genade en de kracht in de omstandigheden wanneer dat ze zich aandienen, om daarin dan te volharden. Als je natuurlijk blijft in zijn liefde. Maar daar mogen we op rekenen. En ik vind dat toch een zeer kostbare belofte. En vervolgens die hoop die we hebben. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Deel uitmaken van die samenleving van God. Het hemelse Jeruzalem, dat straks hier op deze aarde gerealiseerd zal worden. Dat is onze heerlijke hoop. Niet hier en nu, maar dan. Dat is het allerbelangrijkste. En ik hoop dat we dat voor ogen hebben, dat we niet dit leven beschouwen als het ultieme. Want dat is wat de maatschappij voor leeft, wat wij leven. Zij zien dit leven als het enige wat er is. En het is nu dat je moet leven. En niet morgen, nu. Maar de Heere wil uiteindelijk dat wij leven met het oog op zijn beloftes. Op de wereld die komt. Dat wij eerst het koninkrijk van God zoeken. En de rest zal er ons uiteindelijk bijgegeven worden. Want hij heeft met zijn sleutels alle schatkamers van Gods koninkrijk geopend. En die zijn ook ons deel. Paulus zegt dat op een andere manier in de Efezebrief, dat God ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Alles wat we van nodig hebben voor dit leven, zegt Petrus in zijn eerste brief, is ter onze beschikking. Geloven we dat? Willen we vanuit die rijkdom van de Heere leven met het oog op die toekomst? Dat is de vraag die dit gedeelte eigenlijk ons tot de aandacht brengt. En ik hoop dat wij zo'n volhardende gemeente mogen bevonden worden als deze. Dat de Heer ons de genade heeft om dit te mogen betekenen voor hem in deze stad. Amen.